Lekker rustig, hè?
Ja, echt een hele stilte zelfs. Totdat Angela tegen die tafel aantrapt.
Ik trap niet tegen de tafel aan. Ik zet er gewoon mijn voet neer op die stang van die... Het heeft ook met de akoestiek te maken hier, hoor.
Goed, laten we beginnen.
Het was hoog tijd dat Tim Hofman met Boos de voicemailput weer eens opende. En als afgelopen weekend een voorproefje was voor de rest van het seizoen, dan waren de herhalingen van SBS zo slecht nog niet. Dat zijn de onderwerpen. Dit is de AD Media Podcast met als vaste gasten tv-columniste Angela de Jong. Je hoorde er al tegen de tafel trappen. En mediajournaliste Dennis Jans is op dit moment bij de perspresentatie van de NPO. Dus die kan elk moment inbellen met het laatste nieuws. En mediajournaliste Mark den Blanker, er was veel radionieuws.
Ja, er gebeurde heel wat op radiogebied.
Gaan we het zo meteen over hebben. Mijn naam is Manuel Venderbos.
Afgelopen 20 januari maakten we met Boos een aflevering over seksueel grensoverschrijdend gedrag rondom The Voice of Holland.
Goedenavond, dit is 19:30.
Dit is VTBL.
Hooggeëerd publiek, na lang wachten is het eindelijk zover.
Onze zomer is ten einde.
We hebben er even op moeten wachten, maar straks vertellen Nick en Simon eindelijk waarom ze na 16 jaar uit elkaar gaan.
We hebben er absoluut heel veel zin in.
Welkom bij Ik Ga Stuk.
Het tv-seizoen is weer begonnen, wel met een valse start. Daar gaan we het zo meteen over hebben. En de tweede aflevering van Boos over The Voice heeft alweer bijna 1 miljoen views. Dat ook straks, maar eerst Nick en Simon zijn uit elkaar.
Ja, nu is het echt, hè?
Kunt u iets vertellen erover?
Ja, goeie vraag, Galit.
Ik van Jinek stelde iets betere vragen. Ja. Kan ik vertellen.
Ja, want wat vond je ervan? Jij keek er niet naar uit in eerste instantie.
Nee, dat zei ik ook vorige week. En gisteravond om 7:00 was het nog steeds. Zodat ik dacht, oh ja, straks Nick en Simon. Nou, krijgen we eindelijk te horen wat we allemaal al weten. Maar naarmate de avond vorderde en het bij alle talkshows toch wel echt heel veel hetzelfde was en heel veel asielgeneuzel, zeg ik dan even heel onerbiedig, want we hebben natuurlijk een heel groot probleem. Maar of je nou voorstanders of tegenstanders aan tafel haalt, niemand heeft de oplossing ervoor. Het is vooral heel veel oeverloos gouden hoer erover. Nou ja.
Wat bij Jinek ook nog eens een keer dunnetjes ook, werd overgehaald.
Nou, ik vond Jinek misschien wel het toppunt met twee mensen tegenover elkaar waarvan je zeker weet die gaan het niet eens worden. Laat ze lekker tegen elkaar roepen en dan op het eind zeggen, ja, ik had toch wel verwacht dat we aan deze tafel een oplossing zouden komen. Ja.
Het gaat gewoon om leuke tv maken natuurlijk. Maar ja. Goed, dat werkte gisteravond echt wel tegen. Want bij Galit en Sofie was het, nou, dat heb jij overgeslagen, maar dat was het ook. Geen doorkomen aan. Met Sahil die heel Nederland maar weer racistisch noemde, omdat dorpen niet staan te juichen om opeens 400-500 asielzoekers op te nemen. En 19:30 dat het helemaal anders ging doen volgens Helene. Niet meer mee met het nieuws, want dat moest zich gaan onderscheiden. En als we hetzelfde bleven doen wat we al deden, dan werd het niks.
Ze hadden toch ook een soort Johan Derksen daar?
Jack van Gelder bedoel
je? Ja, Jack van Gelder dacht ik ga gewoon even vol mijn mening geven. En dat ging wel het eerste kwartier zo door.
Maar het ging ook weer over en de asieldiscussie. Ja. En daarna was het de sport van het hele weekend wat weer werd uitgekoud. Waarvan
goed,
ik dacht, ja.
Ik vroeg, hoe was Jinek?
Nou, mijn opmaat daarna was, toen was ik echt daarna, na heel die televisieavond, was ik wel weer toe aan iets anders. En vooral ook aan Nick en Simon. En toen wilde ik alles weten. En vooral antwoord op de vraag, waarom heeft Simon Nick ontvolgd op Instagram? Je hoort het cynisme, hè, mijn stem. Maar nee, dus toen was ik er wel aan toe.
Dat was een goede vraag, toch?
Zeker. Nou ja, ze stelden alle vragen die gevraagd moesten worden, denk ik.
Ja, maar dat maakt het voor mij een beetje. Jinek deed dus goed door al die vragen te stellen. En toch, doordat ze die vragen stelden, werd het een beetje koefnoenachtig. Dat je denkt, hè, is dit echt? Vraag ze nou echt van... Kijken jullie elkaar niet aan? En waarom volg jij? Het is goed dat die vragen gesteld werden, maar de vragen zijn op zich zo gek dat je denkt van ja, wordt dit echt gevraagd?
Ja, maar goed, aan de andere kant, dat is wel waar het natuurlijk al weken over ging. Want ze keken elkaar niet aan, dus het was dikke heibel. Ze volgen elkaar niet meer op Insta, dus het is dikke heibel. Het is dikke heibel omdat Simon vreemd gaat, volgens Yvonne Koldewijer.
Die vraag werd niet gesteld.
Ja, privé, of wat was het nou ook weer? Problemen of roddels in de privé-situatie, dat was het. Ja, dat vond ik ook een beetje...
Wat vind je van dat er over je geroddeld wordt?
Ja, nou ja, en is dat een reden voor de breuk? Dat vroeg ze wel.
Ja.
Het had voor mij iets meer klare taal gewoon benoemd mogen worden, want dit vond ik wel erg omvloers.
Ze kon het heel makkelijk inkoppen, omdat ze al die andere vragen ook zo inkopte van ja, ik ga maar gewoon cynisch op mijn gevoel af. Kan ik hier ook nog even doorgaan en cynisch op mijn gevoel doorvragen?
Ja. Maar ik begreep dan wel weer dat ze dat niet vroeg. Omdat het was heel duidelijk wat zij qua verhaal vertelde. Wat de reden van de breuk was. En dat was dus volgens Nick en Simon niet. Yvonne zei. Dat hij een mancave heeft waar allemaal vreemde dingen gebeuren.
Maar die mancave heeft hij. Die hebben we wel eens op televisie gezien.
Ja, nee. Maar ik snap dus waarom zij die vraag niet stelt. Want in principe is dat dan gewoon een privézaak.
En nee, maar ze heeft hem gesteld.
Ja, maar
er gaan ook niet de roddels over jouw privéleven. Ja. Dat is niet de reden voor de breuk. Ja. Nee, dat heeft ze gevraagd.
Nee, maar ik snap dat ze de expliciete vraag niet stelt. Want dat hoeft dan toch ook niet. Want zij geven
ben je
aan...
vreemd gegaan? Die bedoel je dan?
Ja, bijvoorbeeld. Okay. Ja.
Ja.
Ja, want...
Die doet in die zin niet te raken voor dat verhaal. Maar ja, zijn we er heel veel wijzer van geworden. Op zich klonk hun verhaal, moet ik zeggen. Maar ik zal misschien heel naïef zijn, best plausibel.
Aannemelijk.
Toch? Ja. En aan de andere kant zijn het natuurlijk twee mannen die gepokt en gemazeld zijn in de showbiz. Als zij al niet een verhaal in hun hoofd hebben en dat kunnen brengen op een goede manier. Ja, dan weet ik ook niet meer wie het dan wel zou moeten zijn.
Ik wou zeggen, want jij schrijft als kop boven je column. Eva Jinek proberen wanhopig door de Volendamse façade heen te breken.
De façade van er is echt niks meer aan de hand. Maar ja, wie weet zat er ook niet meer achter. Was het ook dit? Maar ik durf er als kijker niet voor het een en ook niet voor het ander in mijn hand in het vuur te steken.
Heb ik nog één totaal ander dingetje over het programma Jinek. Waar was Roelof Hemme?
Hey, die had op de eerste maandag een snabbel. En Nick en Simon waren er al. Dus die komt vanaf dinsdag.
En dan komt hij wel ook echt iedere dag. Want dat was mij nog niet helemaal duidelijk. Zeg maar. Misschien op het persbericht had ik niet goed genoeg gelezen.
Als een soort,
of hij 4 dagen of 5 dagen komt.
Luc Ikink.
Ja, hij heeft een iets kleiner deskje. Het is meer een altaartje waar hij achter staat.
En hij is iets groter.
Ja, maar daardoor lijkt het deskje. Nee, het is gewoon een iets kleine deskje. En daar gaat hij dan het nieuws duiden.
Je hebt het deskje ook al gezien?
Ja, ze liet het gisteren bij Boulevard zien.
Oh, oké. Okay. Ja, dat is even gemist.
Ja, het verhaal van de snabbel komt ook van Boulevard. Dat wist ik zelf ook niet, hoor. Dus ik citeer hier Boulevard gewoon.
Oké, vanaf morgen dus.
Ik ben benieuwd.
Goeie set?
Ja, dat is lastig dit.
Dat vind ik zo moeilijk om te zeggen. Ik weet het niet. Nee. Gisteravond merkte je dat ze bij de discussie tussen Joost Eertmans en Klaver al op een gegeven moment in ieder geval Eertmans ging corrigeren. Dat hij de cijfers wel goed moest hebben. Kijk, als de hele coronaperiode hadden we best iemand kunnen hebben die een aantal van die discussies aan talkshowtafels factcheckte te plekken. Als hij dat gaat doen, zou hij wel iets toe kunnen voegen. Maar ja, ik heb tot nu toe nooit daar een sidekick gemist. Dus ik ga me laten verrassen.
Ja, nou, we gaan het zien. Overzien, see him. Goeie brug, hè?
Ja.
Een bloederige drama-serie op NPO3. Daar wilde jij het kort over hebben.
Nou ja, Angela heeft dat gisteren in haar column benoemd. Dat de scène die erin zit, het gaat over een meisje die slachtoffer is van exposing. Dus dat er bepaalde beelden van haar op internet zijn verschenen. En vervolgens is ze eerst veroordeeld geweest omdat ze al bij iemand door het lint was gegaan. En daarna wordt ze weer lastiggevallen door een paar van die gasten. En vindt er een scène plaats waarbij een keel opengesneden wordt. En dat werd best wel getoond.
Expliciet getoond. Ja. Je zag het bloed uit zijn keel lopen. Maar wat ik daarna eigenlijk nog gruwelijker vond, is dat je hem echt ook bloed zag opgeven. Je zag hem soort gorgelend stikken in zijn bloed. En dat was zo rond 9:15 op NPO 3.
Dus vond jij, dat kan niet?
Nou, dat verbaasde me nogal. Want ja, ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik heb nog een bijna 9-jarige dochter. Die ligt om 9:15 echt nog niet op bed. En die loopt heus wel eens rond.
Nee,
en
het mag dus blijkbaar wel, omdat vanaf 8:00 geloof ik is het. Mag er een serie voor 16+ uitgezonden worden.
Nou. En vanaf 8 jaar kijken ze toch al geen tv meer. Dus.
Ja, maar goed, ze lopen wel eens rond in de kamer. En ik vond dat beeld nou net... Toevallig heb ik gisterenmiddag nog even deel 2 zitten kijken. En dat eindigt ook alweer met best wel een behoorlijk expliciet geweld.
Ik heb specifiek even doorgekeken. Er zit best wel heel veel heftig expliciet geweld in. Ik snap wel waarom de NPO heeft gekozen om deze serie te maken. Of te laten maken. Want voor mij sluit het echt perfect aan wat Mokromafia ook doet voor Videoland. Maar het is voor mij gewoon geen serie.
Ah ja, het geeft een inkijkje in bepaalde niet al te nette kanten van een bepaalde cultuur die ook in Nederland heerst. En waar sommige mensen mee te maken hebben.
Ja.
Vooral jongeren.
Ja, nee, ja, en daarom, voor mij is het een goede jongerenserie. Alleen ja, ik vroeg me af, waar moet die nou per se... en op tv uitgezonden worden. Ja, van mij mag je hem ook lekker op de late avond om 11:00 ook nog uitzenden. Maar dit is gewoon... perfect zo'n project om NPO Start op de kaart te zetten. En daarmee, zoals je dat met Videoland ook hebt gehad bij Mokromafia. Dus een hele goede serie, alleen voor mij gewoon niet geschikt voor televisie.
En dat tijdstip.
Ja, zeker niet dat tijdstip. Ja.
Dennis is er niet, dus we hoeft gelukkig niet over Robinson te hebben. Het scoorde wel 1,1 miljoen kijkers. Bij de eerste aflevering was een fantastische lead-in voor Jinek. En,
we hebben echt kunnen raden van, hey, wie is dat, wie is dat, hè? Wie is dat?
Qua deelnemers.
Dan komt er een interviewtje met ze in beeld en dan komt er zo'n titel bij. En dan denk je, oh ja.
Die Laura Vlasbom, oh ja, ja.
Oh, dat was een van de weinige dingen die ik onmiddellijk herkende. Maar dat zal iets over mijn leeftijd zeggen. En ik vond Frizzel heel leuk vroeger.
En Rick Brandsteder is een verademing.
Ja, Ja, nou ja, heel eerlijk. Ik was ook best wel enthousiast over Rick Brandstede. Want er staat iemand die presenteert in plaats van schreeuwt en een hooligan is.
Weinig toevoegt.
Kai Snorkels.
Nee, ja, ja. Kai is toch wel gewoon... Maar dat komt ook een beetje door zijn uitspraak. Is het een beetje een Rotterdamse hooligan? Ja, voor mij is dat niet per se een belediging, toch?
Ja, nou, die laat ik lekker voor jou. Ja,
hij, als je zelf Kai's typetjes noemt, dan misschien is het een goed typetje.
Ja, nou, precies.
Het flopseizoen is zojuist ook door de NPO definitief geopend. Maar Dennis geeft nog steeds geen teken van leven. Die zou inbellen, maar dat doet hij vooralsnog niet.
Nog wel even één dingetje over. Jij zegt dat Expeditie Rommelsen heeft ze goed gescoord. Ik verbaas me dat Mailand het best wel...
De klad zit erin, wil je zeggen?
Nou ja, het is pas één aflevering, dat weet je niet. Maar seizoen
waar
iedereen
naar... We gaan
straks
nog over het tv-seizoen hebben, hè?
Ja, oké, okay, maar even op basis van de kijkcijfers. Waar iedereen naar uitgekeken heeft. Ik bedoel, Mailand was altijd goed voor 1 miljoen. Ja. En nu onder de 900.000 net.
Ja, je zag het al een beetje met... Hadden die cash specials, die scoorden al minder. Vervolgens kwam dat speciale seizoen van even geen cent te makken.
Ja.
Dat deed wel, ja, dat deed wel weer oké. Okay. Maar ja, dit zet wel de lijn door dat er gewoon minder aanhang is. Maar ja, met...
Bijna
900.000 kijkers is het voor SBS begrippen echt
voor
een enorm
is het prima, maar ja. Het was ook wel veel van hetzelfde, zeg ik als Mailand-fan.
Straks gaan we het nog verder hebben over de start van het tv-seizoen. Maar jullie staan nog niet te springen dus.
Voor het nieuwe tv-seizoen?
Mm-hmm. Sommige programma's wel, maar
ja,
heel veel niet.
Ja, ik kijk wel uit naar nieuw seizoen Oogappels en ik kijk uit naar Lubach. En ik laat me graag verrassen door echt een aantal hele leuke programma's. Maar
wat er nu is...
Ja, wat er dit weekend te zien was, vond ik nou niet echt een sprankelende
nou,
kick-off.
Blijf luisteren. Eerst gaan we het hebben over de 47 minuten durende aflevering van Boos. En die is samen te vatten in 6 woorden. Of hij liegt, of hun niet liegen.
Nee, absoluut niet.
Eén meisje.
En je ziet daar het gesteggel. Wij hebben op dat moment namelijk andere informatie. Namelijk dat er meer meldingen zijn gemaakt bij John in 2019. En een van de vermeende slachtoffers van Jeroen Rietbergen overhandigt ons deze zomer een audiotape. En wat daarop te horen is, roept de nodige vragen op.
Het heel ingewikkeld zelf ook vind, is dat je zelf van nu via de media hoort wat er gebeurd is. Ja. En ik met jullie toen betrokken ben bij het vuur vrouwen die ik gesproken heb.
Het gaat hier dus volgens contactpersoon om een dossier van 4 vrouwen. 4 vrouwen die melding zouden hebben gemaakt van seksueel grensoverschrijdend gedrag van Jeroen Rietbergen. Dus, welke 2 scenario's lijken er over te blijven na het horen van de verhalen van de vermeende slachtoffers van Rietbergen in combinatie met die tape die wij hebben? Nou, het ene scenario is... John vertelde ons niet de waarheid tijdens het gesprek in de vorige uitzending. En er is nog een ander mogelijk scenario. En dat is dit. Rick en Linde vertelden een deel van het verhaal over hoe Rietbergen zich binnen The Voice gedroeg aan John.
Ja, de stelling is, het was hoog tijd dat Tim Hofman met Boos The Voice beerput weer eens opende. Rick is Rick Brug, is zakelijk directeur. En Linde de Jong is eindredacteur geweest van The Voice. Daar doelde Tim op.
En momenteel creatief directeur bij Talpa.
Mag ik het scenario noemen dat Tim Hofman vergeten is? Er gaat hier een verhaal over een slachtoffer die zich gemeld heeft bij contactpersoon. En contactpersoon zou dat verhaal dan hebben gezegd tegen Linde en Rick. En die zouden dan weer bij John de Mol zijn geweest. Maar de persoon die ook aan het liegen kan zijn...
Contactpersoon.
Die zegt van, hé, dit heb ik tegen Rick en... Maar dat niet gebeurd is. Ik zeg niet dat een kloppende theorie is... maar die vergeet hij wel in de hele uitzending.
Die had hij ook kunnen noemen, ja. Klopt. Ja. Maar...
Is misschien wel het minst plausibel.
Ja.
Ja. Ja,
dat denk ik ook, want waarom zou je er 1 wel noemen en 3 andere niet? En daarbij ligt natuurlijk ook nog steeds de verklaring van Jeroen Rietbergen, die het over een aantal...
Oh, we krijgen Dennis Jansen.
Dennis, je valt midden in een discussie over The Voice, maar die pakken we zo weer verder op. Jij staat op de NPO perspresentatie. Wat is het meest NPO. Opvallende wat je hebt gehoord?
Het meest opvallende vond ik eigenlijk dat Radar, Kassa en Opsporingsverzocht naar NPO 2 gaan verhuizen. Dat is omdat die zender meer verdieping wil en cultuur. En NPO 1 wordt meer familiezender. En daar gaat de slimste mens naartoe.
Oh.
Daar is meer amusement. Er komt een hele nieuwe fictieserie, De Stamhouder. Met Marcel Hensema en Gijs Scholt van Asstad. Dat moet dus meer familie. Meer jongere mensen willen ze naar NPO 1 trekken. Tegelijkertijd willen ze NPO 3 ook nog steeds als een jongere zender. Maar dat is dan tot 35.
Oké, okay, dus de slimste mens promoveert naar NPO 1 en mevrouw Herzenberg degradeert naar NPO 2.
Ja, nou, ik heb Frans Klein, de directeur video, geïnterviewd voor de krant. En die zei, nou ja, jagen jullie dan de kijkers niet weg? Is dit het einde van Kassa, Radar en Opvoorzel? Hij zegt verniet. Het kan juist kijkers trekken.
Hoezo dan?
Omdat dat niet dezelfde kijkers zijn dan die op NPO 1, is zijn mening.
Oké, okay. Ja, dat is zijn mening.
Nou, we hebben de nieuwe Vermeer, is een nieuw programma. 6 schilders die gaan schilderijen maken in de geest van Johannes Vermeer. Ja, wat wil je nog meer weten? Even bekijken.
Is Antoinette Herzenberg aanwezig daar bij die perspresentatie?
Nou, zoals het altijd gaat, we komen er binnen, we spreken wat mensen die we dan zien en dan gaan we naar een zaaltje waar iedereen is. En ik kom uit het zaaltje en ik ben meteen hierheen gegaan om jullie te contacten. Dus ik heb haar nog niet gezien.
Er zijn wel presentatoren.
Jazeker, Jot Kelder heb ik gezien. Wel moet, mag ik, wel moet zij staan. Ja, het is ontzettend druk.
Nou, dan lezen wij vanavond op de site van wat Antoinette Herzenberger zegt. Als ze er is.
Daar ben ik wel benieuwd naar, ja.
Ja, je wil weten wat zij ervan vindt. Dat ze naar NPO 2 gaat.
Uiteraard.
Of ze net zoals Frans Klein ervan overtuigd is dat dit kijkers gaat opleveren.
Nou, opleveren. Het is meer ook als ze ruimte willen maken op NPO 1, volgens mij.
Ik denk dat Antoinette wel aanvoelt dat dit het begin van het einde van Radar is.
Ik ga er ontzettend doen.
Ja, in de podcast hoor je het volgende week. Maar je kan altijd naar ad.nl/show en dan krijg je al het nieuws dat wij hebben.
Dennis, trek jij Antoinette nog even voor je camera? Ja.
Of je pen. Ja.
Of je pen.
Succes, Dennis. Ja. Dankjewel.
Veel plezier.
Dan gaan we nu weer terug naar Boos. Jij hebt eigenlijk gezegd dat er nog, ja, minst plausibel, maar dat er nog een derde optie mogelijk was. Ik lees nog één keer de stelling voor, dan gaan we verder met de discussie. Het was hoog tijd dat Tim Hofman met Boos de voicebeerput weer eens opende.
Ja, vond ik wel. Ik vond, laat ik beginnen, het was wel een ingewikkelde uitzending. Hij keek minder makkelijk weg dan die eerste. Die natuurlijk liep als een trein en dan nog als extra toetje dat interview met John de Mol had, waarbij hij naar het puntje van je stoel schoof. Hier moest je wel je aandacht bij hebben met inderdaad dat contactpersoon, met medewerker. Het was natuurlijk allemaal en deze verklaring, hoe past hij dan in die verklaring en hoe past dat puzzelstukje erin? Het is denk ik voor de liefhebber, want ook de namen Rick Brug en Linde de Jong zijn natuurlijk veel minder aansprekend dan Ali B, Marco Borsato, Jeroen Rietbergen. Maar om twee redenen vind ik hem toch echt wel de moeite van het kijken waard. En ook belangrijk dat hij deze uitzending heeft gemaakt. Ten eerste, het houdt de discussie levend. Want het was de afgelopen tijd echt heel erg stil rondom The Voice.
Ja, dat was in januari. We zitten nu in maand 8.
Het zal voor een strafrechtelijk onderzoek misschien helemaal niet zo heel lang zijn. Maar voor een zaak die zo in de publiciteit is, wil je toch onderhand wel weer eens weten, hoe ver is Van Doorn? Gaat er al wat gebeuren met Marco Borsato? Wordt er iemand vervolgd? Toch?
Ja, maar ik had wel een beetje, is dit wat wij nu moeten weten, omdat het onderzoek inderdaad nog loopt. Ik vind het spannende van hoe gaat het met het onderzoek en is dat onderzoek oprecht? En daar ging hij natuurlijk wel een beetje naartoe. Maar ik wil eigenlijk meer weten of dat Van Doorn dat onderzoek nou echt aan doen is. Of dat onderzoek wordt gedaan zodat, nou, wat er tussen Talpa en ITV gebeurt, is dat het een beetje verborgen wordt.
Maar ik denk dat we dat pas weten op het moment dat ze dan met een eindrapport komen wat openbaar wordt en waarbij we kunnen zien wat er wel verteld is, wat er niet verteld is, wat er misschien ontbreekt. Dus ja, maar moet Van Doorn daar echt zo ontzettend lang over doen nu?
Je
merkt aan alles dat iedereen denkt van als het allemaal maar weer een beetje doodbloedt, dan zijn de mensen het alweer een beetje zat. Tim weet wel dat hij hier de populariteitsprijs niet meer wint bij het grootste deel van het publiek. Want die gaan het alleen maar zielig vinden voor de mol dat er weer op hem. Maar ik zei twee redenen. De grootste vraag die nog steeds boven het hele Voice dossier ligt, wat mij betreft, is hoe heeft het daar zo gierend uit de klauw kunnen lopen? Dat daar jarenlang 4 prominente medewerkers gewoon hun gang konden gaan. En dat iedereen wegkeek of erom lachte of wat dan ook. Nou ja, daar was deze uitzending wel weer ook het zoveelste puzzelstukje in. Dat hij liet zien van ja, kennelijk was het toch bij Talpa. Dat is toch het beeld wat reist uit en de tape en de appjes en de verklaring van Jeroen Rietbergen zelf. Een hele tijd een soort gewoonte om als mensen zich melden dat er iemand vervelend tegen ze had gedaan op de werkvloer op seksueel gebied. Ja, dat het onder de pet werd geveegd. Omdat er een doofpot was. En dat je vooral maar moest zorgen dat je uit hun buurt bleef.
Wat mij dan ook wel weer stoorde is dat voordat die uitzending te zien was, waren alle mensen bij Talpa alweer geïnstrueerd wat er van Talpa uitgedacht werd.
Wat bedoel je daarmee?
Nou ja, je kan bij Johan Derksen bijvoorbeeld, wat echt een prominente figuur is, en als hij wat zegt, nou, ik zag het ook gewoon na de uitzending van Boos. Zijn mening komt gewoon 120 keer voorbij dat iemand anders dat opeens ook vindt. Niet omdat ze dat vinden, maar omdat Johan Derksen dat heeft gezegd. Uh-huh. En het is heel duidelijk te merken dat de top van Talpa met Johan Derksen praat. En ik wil niet zeggen dat hem op wordt gelegd, zeg dit, zeg dat. Maar het is wel duidelijk dat het kant van
de kant van Talpa echt. Als hij gedronken met het directeurtje, dan verandert zijn mening nog wel eens ook over Johnny de Mol. Of, ja. Dan heeft hij het echte verhaal en dan. Maar goed, het was niet alleen. Het was natuurlijk ook shownieuws de dag ervoor, wat al vol op het orgel ging met bijvoorbeeld een Bram Moskowitz, dat het allemaal niet zou deugen, terwijl er helemaal nog niks bekend was. De reacties in shownieuws de dag daarna vond ik nog.
Ik heb daar gezeten. Ik heb daar volgens mij de vragen gesteld die gesteld moesten worden.
Jij kan zeggen, wordt er van bovenaf gestuurd?
Nou ja, die uitzending die ik gedaan heb, niet. We hebben gewoon met z'n allen, met de hele redactie, hebben wij naar die uitzending gekeken. En daarna zijn we die uitzending ingegaan zo'n beetje.
Nou ja, het zijn ook vaak, misschien dat er ook nog niet eens heel erg op gestuurd wordt. Maar het zijn wel, denk ik, bepaalde types, zoals een Bram Moskowitz, die ook graag in het putje wil vallen bij de zender en bij de leiding. En die dan heel opzichtig die boel gaat zitten verdedigen.
En sympathie hebben voor John natuurlijk.
Ja, nou ja, volgens mij moet je sympathie hebben voor de slachtoffers. Ja. In dit geval.
Ja, maar zijn die slachtoffers er nu hiermee opgeschoten? Want het enige wat boven water is gekomen, ik zei het net al in 6 woorden, of John liegt, of die twee leidinggevende types hebben gelogen.
Nou ja, maar goed, dat er dus wel een behoorlijke doofpot was voor. Dat is denk ik wel onomstotelijk aangetoond. Op welke laag van het bedrijf dat dan stokte, dat is, nou ja, mag iedereen nu verder uitzoeken, maar dat is al kwalijk genoeg. Of de slachtoffers ermee gebaat zijn, ik denk dat een deel het fijn vindt dat de zaak levend wordt gehouden en dat ze weten dat Tim ermee bezig is. Ik kan me ook voorstellen dat dat een van zijn drijfveren was om te laten zien aan de mensen achter hem van joh, ik ben er nog steeds mee bezig, ik laat het niet los. En ik hoorde ook weer dat andere slachtoffers juist het weer moeilijk vonden dat het opgerakeld werd allemaal en dat die vol hoop gingen kijken dat er weer echt heel veel nieuwe dingen naar boven kwamen. Ja, en die waren dan weer teleurgesteld, maar die moesten wel weer dat hele psychische proces door van wat ze zelf allemaal hadden meegemaakt. Ik weet het niet. Ik vind het moedig dat hij zich erin vastbijt. Hij weet tegen wie hij het opneemt. Dus en welke krachten er dan meteen aan het werk gaan om hem zwart te maken of noem maar op. Dus ik heb er alleen maar bewondering voor.
Ik sluit me hierbij aan.
En ik kan alleen maar voor die ene uitzending van Shownieuws zeggen dat ik daar niks gezien of gemerkt heb.
Ja, laten we daar blij om zijn dat dat dan zo is.
Ja, wordt vervolgd.
Ja, ongetwijfeld. Ja.
Dit is het radiohoedje. Dus Angela, even je mond houden alstublieft.
Dan wordt het wel heel stil, hè?
Nou ja, kijk, het wordt sowieso stiller. Want Giel Beelen die stopte na 25 jaar met radio maken. En die gaat een sabbatical doen en gaat reizen met zijn grote liefde, schreef hij op Instagram.
Ja. Ja, ik heb wel nog even contact gehad met BNN Varen, waarbij ze aangeven van ja, hij gaat nu een jaar weg, maar daarna is hij echt wel weer welkom bij ons. En we willen graag over de toekomst praten. Dus BNN Varen zwaait hem tijdelijk uit. Maar NPO zei daarbij wel vrij stellig. We gaan nu op zoek naar een opvolger. Ja, dat betekent dat we die voor langere tijd gaan aantrekken. We gaan niet een jaartje iemand inzetten.
Dus het kan zomaar opstaan plaatje vergaan zijn.
Ja. Ja, dus dat is prima mogelijk. Ja, ik snap hem heel goed. Hij heeft die koekeroep-podcast, waar ik Angela niet aanraad om te gaan
luisteren. Dan verkoopt hij ook dat middeltje, toch? Met die druppels. Die,
ja, Shabala, toch?
Oh ja.
Maar dat is toch nu niet meer, of wel? Is dat nog steeds?
Ja, voor mij verkoopt hij dat middeltje niet meer. Maar die podcast heeft hij nog wel steeds. Ja, en dan heeft hij het over in het nu-leven en blablabla. Bla, bla. Ja, dan kan je niet radio blijven maken en niet die stap nemen. Dus ja, dat snap ik heel goed dat hij dat doet. Maar ja, ik vrees wel voor hem dat het heel moeilijk wordt om dan weer bij Radio 2 terug te keren.
Het is gewoon, wie ben ik zonder radio? Een soort Simon eigenlijk. Wie ben ik zonder Nick?
Nou ja, hij zei ook echt van, ik wil, wie ben ik zonder radio? Oh. Dus het is Giel zonder radio.
Hoe oud is die?
45, 46.
Is die mijn leeftijd zo ongeveer?
Ja? Ja, ik weet niet hoe oud jij bent. Ik gok 35.
Ook. Oh, maar goed. Maar, we kunnen even googlen natuurlijk. Maar,
volgens mij wel.
Nou ja, aan de ene kant, ik snap het best wel. Hij heeft geen kinderen. Ik bedoel,
gelukkig niet.
Vroege midlife? Dat je denkt van, wat is er nog meer in de wereld? Dat denken we volgens mij allemaal wel eens.
Ja.
Ja, dat je dan niet vast blijft hangen aan een positie die je al dan niet hebt.
Ja.
Ik vind het wel stoer.
Ja, en anders kan die toch altijd weer terug bij Veronica. Want ja, Rob Stennis neemt daar al die mensen aan die weggaan bij de radio.
Nou, wie ook weer terug is Frank Dane na 8 maanden radiostilte of betaalde vakantie, zoals hij het zelf noemde.
Ja, en dat heeft hij wel lekker gehad. Hij hoeft niet meer vroeg op te staan. Hij heeft 8 maanden vakantie gehad en hij mag gewoon weer een show op drijftijd maken, maar dan in de middag. Alleen ja, zijn team is wel wat uitgedund natuurlijk. Alleen Jelte zit er volgens mij nog.
Ja.
De rest zit er niet meer bij. Dus ja, daar, wat dat betreft is het denk ik niet leuk voor hem. Maar ja.
En voor die mensen ook niet. Ik kwam Jelmer tegen. Zijn vaste producer.
Ja, Jelmer Guusinklo.
Ja, en die doet dus niet meer mee.
Ja, dat is pijnlijk. En ja, Roelof Hemmen, die dus nu bij Jinek gaat zitten, die is er zelfs zo klaar mee dat hij zegt, ik wil nooit meer iets met Talpa te maken hebben. Dus, ja.
Voor Frank Dane was het thuiskomen, zei hij.
Precies. Ja. Nee, ja, ik denk dat hij ook gewoon wel lekker op zijn plek zit. En dat hij vooral bij 15 dag moet blijven, want daar hoort hij.
Goedenavond, welkom bij VTBL. Wij gaan het natuurlijk hebben vanavond over die heerlijke loting van PSV van AZ. Dit is VTBL.
Yeah! Goedenavond, dit is 19:30.
Hooggeëerd publiek, na lang wachten is het eindelijk zover. Een nieuwe talentenjacht. Wie wordt het nieuwe comedy talent van Nederland? Dus ga er maar lekker voor zitten. Zit. Welkom bij Ik Ga Stuk.
We hebben er even op moeten wachten, maar straks vertellen Nick en Simon eindelijk waarom ze na 16 jaar uit elkaar gaan. Welkom bij Jinek. Onze zomer is ten einde. Dit is Galit en Sophie.
Weer een heerlijke week vandaag in Zeit. We hebben er absoluut heel veel zin in.
De stelling is, als afgelopen weekend een voorproefje was voor de rest van het seizoen, dan waren de herhalingen van SBS zo slecht nog niet.
Ja, dat vond ik best een leuke zo bedachte stelling. En dankjewel. Als je naar de zondagavond op NPO 3 kijkt en de zondagavond ook op NPO 1, maar daar hebben we het vorige week al uitgebreid over gehad, over Festival van de Liefde, dan snap ik dat wel. Want we hadden het net al over de nieuwe serie GM die geprogrammeerd staat op een veel te vroeg tijdstip. Maar daarna komt een programma waar, toch best wel wat tijd en eer in is gestoken, zou je zeggen, door BNN Vara. Zoek toch naar een nieuwe comedy talent.
Keek ik heel erg naar uit.
Ja, ik ook.
Leek me leuk.
Ja, oké.
Okay. Nee, ja, van tevoren leek het me leuk.
Nou ja, het is wel eens vaker gedaan en er zijn wel wat mensen toen ook uitgekomen. En,
Lama gezocht.
Ja.
Ja. Ja, dat was geen succes. Nee, heeft voor mij 3 keer meegedaan en daarna was hij weg.
Wie?
Ja, de lama die gevonden werd. Die
ja,
past niet
dat
in de
klopt.
Groep.
Maar daar zijn wel een aantal
was
namen genoemd.
Was dat die blonde gozer met die grote kin die nu bij Corendon reclame zit?
Voor mij was het een Belg trouwens. Maar dat weet ik niet meer zeker. Nou, Rob Kempsteed daar bijvoorbeeld wel mee. Dus.
Ja. Daarom. Dus dat was nog wel, daar waren wel wat bekende namen die zeker. We daarna hebben teruggehoord. Ik ben benieuwd wat hiervan ooit de planken gaat halen. Ja. Of wie hiervan Carré 23.000 keer uitgaat. Ja, die Fieke.
Oh, die Fieke.
Ja, die Non. Ja. Die zat in de slimste mens afgelopen seizoen. Huh? Die heeft al volgens mij, ik ben geen cabaret, maar die heeft al een prijs gewonnen. En die toert al. Maar die doet dus aan de ene kant aan een programma mee waar alleen maar mensen aan meedoen die bekend zijn. En aan de andere kant als aanstormend talent in een programma.
Zat ze in de slimste mens? Dat heb ik dan ook weer
gemist. Die Fieke zat in de slimste mens.
Ik heb een portret over haar gemaakt. Een jong, echt 100 jaar geleden. En toen was ze nog non. Daar ken ik ervan.
Ja, ze is geloof ik nu 9 jaar uitgetreden. Jij kende haar niet van de slimste mens?
Nee.
Ja, ze zat in de slimste mens.
Ik ben met haar het klooster ingegaan. Okay. Daar is het misgegaan, denk ik.
Dat is een leuke headline voor die... Ik ben met haar het klooster ingegaan, ja.
Nee, ja maar...
Toen rook ze waarschijnlijk aan de televisiewereld. Die vond ze toch iets leuker dan God. Nou, sluit ik uit.
Ja, wie weet.
Dat snap ik ook wel. Maar ik denk dat het programma ook meer bedoeld is... Dus dat er wel kandidaten meedoen die enige ervaring hebben. Maar ja, de podia waren gewoon gesloten de afgelopen tijd met corona. En dat ze gewoon een weg willen bieden om een groot publiek te kunnen krijgen.
Maar aan de andere kant, er zat er eentje tussen die zei van... ja, in groep 8 heb ik meegedaan aan een musical. Het leek me best leuk om op een podium te staan. Dus nu ben ik hier.
Ja, maar die mogen ook meedoen natuurlijk. 23.
Ja, dus ik vond het een beetje een hoog idolsgehalte. Dus mensen die niet kunnen zingen, die dan toch daar gaan staan.
Die het als ze zoveel als de mogelijkheid zien om maar gewoon op televisie te komen. Nou, ik vond het ook slecht gemaakt. Ik bedoel, ik vond die mensen al niet grappig. Maar ze kregen ook echt maar 30 seconden of zo. Of...
Ja, die montage sloeg nergens op. Ik heb af en toe zitten kijken en dat ik dacht, waar gaat dit verhaal naartoe? En dan met tijd zit erom met te denken. Hè? Maar je hebt net 15 seconden wat verteld. Dit slaat nergens op.
En dan vervolgens aan het einde van het programma werd hij nog gebeld door Stefano. En ging hij door naar de volgende ronde.
Ik vind Stefano ook een hele gekke keuze als presentator. Want... Stefano die doet soms een typetje en soms doet hij een beetje zichzelf. En nu doet hij gewoon zijn typetje in de overdrijf. Het was alsof meneer Wijdbeens, maar dan de gekke variant, dat hij een programma presenteerde. Als André van Duin programma presenteert, gaat hij ook aan zichzelf. En gaat hij niet als typetje. Of het moet erin passen. En dit sloeg gewoon nergens op dat hij als typetje dat deed. En daar kwam de jury ook nog voorbij. De jury die... vooraf zegt, ja, ik zit hier niet om mensen te kwetsen. Ja, als je mensen gaat beoordelen, kwets je af en toe gewoon een ziel. Omdat het, ja, het is pijnlijk om te horen dat het niet goed genoeg is.
Nee.
Dan moet je niet in die jury gaan zitten. Ja,
maar het is ook wel pijnlijk als je hoort dat het niet goed genoeg is als het van een Soendos komt bijvoorbeeld. Dat zou ik ook wel echt ontzettend zuur vinden als deelnemer.
Ja.
Dat je de minst grappige vrouw van Nederland daar ongeveer neerzet. Maar dat is mijn particuliere mening.
Ja, want Soendos kan best wel stand-uppen. Maar dat is gewoon niet geschikt voor tv.
We zouden het over het hele start van het tv-seizoen hebben. Dus niet alleen ik ga stuk.
Nou, gooi de volgende erin. Dan doen we daar een splasje over.
Moeten we het nog over VTBL hebben?
Ja, nou, dat is klaar.
Ja, ik vind het vooral opvallend dat RTL net dat persbericht had uitgedaan dat ze geen paniekvoetbal speelden. En dat deed me heel erg terugdenken aan de tijd dat Umberto Tan zijn talkshow had waar het absoluut niet goed mee ging. Toen lieten ze ook weten, we hebben er alle vertrouwen in, het gaat hartstikke goed en hij krijgt nog alle tijd om zich te verbeteren. En achter de schermen waren ze toen met Twan Huis aan het onderhandelen. Volgens mij als ze zo'n bericht uitdoen, dan is het teken dat het gewoon klaar is.
Ja, Dennis vertelde nog dat hij met Frank Evenblij had gebeld. En die was best wel opgelucht dat hij niet meer aan deze klus hoefde te beginnen. Want eigenlijk zou Simon Zeilemans het afwisselen met Frank Evenblij. Evenblij zou op maandag te zien zijn. En Simon zou op vrijdag te zien zijn. Nou ja, voordat die eerste uitzending van Evenblij zou beginnen, was het al van de buis af. En nou ja, hij was dus opgelucht. En hij wilde het nog één dingetje uit de lucht helpen. Want wij vroegen ons... Uit de wereld, sorry. Wij vroegen ons af, zijn ze gebrouilleerd? Omdat Dijkstra bij Veronica Offside zat en hij dan dat programma zou presenteren. Maar zij doen ook gewoon nog een radioprogramma. Dus er is niks tussen die twee aan de hand.
Ze kijken elkaar nog aan.
Ja, dat zie je heel slecht bij een radioprogramma, maar ik denk het.
Frank Evenblij is opgelucht, want hij was bang dat hij de chocolade mispoes weer zou krijgen.
Ja, hij was wel in de race om hem nog een keer te kunnen halen.
Kan dat nu niet alsnog?
Nou, hij heeft het nu niet gepresenteerd. Dus,
ik ga met liefde weer bij hem langs.
Ja, ik denk dat hij hem dan in zijn mancave had gezet. Of was dat een ander duo?
Dan Galit en Sophie, die mogen door tot april 2023. Was de eerste klap een daalder waard?
Ja, dat was een uitstekende uitzending, toch?
Als je daar zit met grote ogen te kijken.
Wat heb jij gekeken? Vroeg ik me dan af.
Ja, ik heb niet gekeken, dus...
Nee, het was echt verschrikkelijk. Was, als dit dan de uitzending is waarmee je terug wil komen, dan vraag ik me echt af waarom ze in hemelsnaam besloten hebben om tot 2023 door te gaan. Nou is Sophie over het algemeen, die presenteerde gisteravond niet de slechtste van de twee hoor. Die kan best wel een leuke, beetje jennerig interviewtje doen. Maar het was echt een door elkaar heen praten gisteravond. Het was totaal niet in balans. Het was ook weinig origineel. Mijn eigen hoofdredacteur zat er, waarvan ik ook niet zo goed wist waarom ze dan precies was uitgenodigd. En wat ze dan kwam vertellen. Dus nee, het was één grote...
Weet ze zelf dat inmiddels wel al of ook nog niet?
Rennie, ja, die wist dat wel. Maar ja, weet je, het sprankelt gewoon niet.
Maar Jinek die had voor haar eerste uitzending iets geregeld natuurlijk. Dat Nick en Simon daar zouden zitten. Waardoor je meteen met een klap het seizoen begint. Had Galit en Sophie iets geregeld?
Nee.
Sophie zat er.
Nou ja, Gerard Cox hebben ze waarschijnlijk heel lang over vergaderd.
Oké.
Okay. Jeroen Krabbe.
Oké. Okay.
Die mocht zijn nieuwe serie komen aanprijzen.
Nou ja, dat doet me dan wel weer een beetje aan half acht denken. Waarbij, hoe heet het, dat jaar van mijn leven gepromoot mag worden. Dat je denkt, hey, eerste uitzending, laten we meteen even een promo erin gooien.
Nou ja, weet je, het doet ook veel meer aan half acht denken. Dan dat het ooit aan zijn illustere voorganger De Wereld Draait Door doet denken. En dat blijkt iedere uitzending weer. En dat maakt het gewoon extra pijnlijk om naar te kijken. Maar er was trouwens nog wel iets. Want we hadden net even over die kijkcijfers van de Meilandjes. Nou, ben ik best wel fan van die familie. Ik kan altijd heel hard om ze lachen. En ik bedoel, de wereld staat genoeg in brand. En dan is het fijn om even een uurtje naar de zorgen van Martien te kijken en zijn familie. Ik vond het wel echt heel veel van hetzelfde. Van wat ik al heb gezien. Er werd weer behang uitgezocht. Ik kan wel uittekenen hoe ze dat volgende week weer erop gaan plakken met z'n allen. En wat me nog het meeste... eigenlijk een beetje tegen. Ze zijn de hele, voor mijn gevoel, altijd op televisie. Want SBS zendt natuurlijk ook allerlei herhalingen uit. Ja. Nu zat ik begin september te kijken naar iets. Of nou ja, eind augustus officieel. Maar begin van het nieuwe televisieseizoen. En hij wenste de medewerker van de winkel fijne Pasen. Ik heb niet het idee dat ze er echt lekker bovenop zitten. Bij die familie. Wat er nu speelt. Toch?
Nee.
En dat vind ik altijd een zwakte bot.
Is al getrouwd.
Hetzelfde als dat je kerstbomen nu ziet overal.
Is al getrouwd.
Deze zijn het bij het kasteeltje wezen kijken.
Ah, ja, ik kijk het niet. Maar...
Heb ik nog programma's overgeslagen die jullie...
Nee, laten we doorgaan.
Ja, laten we doorgaan. Oh, ja. Angela's etalage.
Ja, ik ben benieuwd wat erin staat.
Wacht even. Kijk, ik heb iets gemaakt.
Heb jij een jingle?
Ja. Komt-ie.
Angela de Jong.
Angela.
De enige etalage van Angela waar je wel in wilt staan.
Angela de Jong.
Is dit de oproep van de moskee dat iedereen mag binnenkomen, ja, om het gebed te gaan doen?
Om de godin van de televisie te aanbidden.
Ah, oké.
Oké, schud mijn hoofd.
Draait nu met de ogen.
Ja. Maar goed, het mag ook iets uit het verleden zijn, zei jij vorige week.
Zeker.
En ik moest heel erg vorige week aan Zwanenburg denken. Hebben we het volgens mij al een keertje eerder over gehad, over waarom er dit seizoen niet was. Ik moest er weer aan denken toen ik een column schreef over dertigers afgelopen vrijdag. Dat zo'n hele fijne, lekkere serie was.
Waar gaat het over?
Een familie die in de cosmetica zit, die een aantal geheimen heeft en die worden openbaar op het moment dat de paterfamilias ziek wordt. En daar zitten een aantal. Het verhaal wordt telt 5 of 6 weken en het wordt iedere week vanuit een ander personage verteld. Wie het nog niet gezien heeft, zullen er niet heel veel zijn, maar kijk hem terug. Het is te behappen. Het zijn 30 afleveringen ongeveer. En het einde valt niet tegen. Het was echt een lekkere zomerserie. Dus als je nog iets leuks zoekt voor tussen 7 en 8 bijvoorbeeld op de Nederlandse televisie, is er dan niet zo heel veel. Zou ik zeggen, gooi er gewoon iedere dag lekker een afleveringetje van Zwanenburg in.
En dan ben je toch zo 5 weken verder.
Nou, gaan we alweer naar de herfst toe.
Nou ja, en wie weet zit er dan wel wat leuks in de programmering.
Maar tussen 7 en 8 begrijp ik dat jij je tv uitzet. Waar kijk je wel naar uit?
Ik kijk natuurlijk wel gewoon iedere dag.
Weet ik.
Dat maar ligt hoog.
Waar kijk je naar uit?
Nou, zondag de terugkeer van Linda de Mol, denk ik.
Naar uitkijken als in nieuwsgierig van hoe dat gaat zijn? Of ja, naar uitkijken omdat ze weer terug is?
Nou, naar uitkijken naar hoe ze dat gaat doen en wat ze gaat zeggen. Daar ben ik best wel benieuwd naar. En voor de rest beginnen er wel echt een hoop nieuwe programma's natuurlijk ook van de week. Robert en Brink begint deze avond, dinsdagavond voor de luisteraar, met een opvoedprogramma.
Op RTL 4.
Morgen gaat Welmoed iets doen op zoek naar een nieuwe bodyguard.
Dat is met onbekende of met bekende mensen?
Nee, met onbekende mensen.
Onbekende mensen.
Ja.
Ik hoop wel dat ze dan een paar keer Whitney Houston er doorheen laten galmen. Gewoon omdat dan de bodyguard.
Gewoon dat kan.
Ja, waar ik naar uitkijk, dat is. We hebben de hele tijd die promo bij Beste Zangers gezien. En dat is tot Jaap die uithaal doet. En dat iedereen al bijna half in tranen zit. En ik kijk dus heel erg uit naar dat liedje, want ik ben nu echt nieuwsgierig geraakt. Dus die promo die heeft het wel gedaan door telkens die ene uithaal van Jaap te laten horen. Dus, daar
en komt hij dan donderdag?
Ja,
weet je dat nog niet?
Nee, die komt donderdag. Die zit in de aflevering van Nielsen is het.
Okay.
Wat ik trouwens wel, één irritatie die ik echt een keertje moet zeggen. Waarom als je hoofdgast bent, sluit je hem niet af? Dat doen ze in België heel, heel mooi. Dan heeft iedereen voor je gezongen en dan kies je zelf nog een liedje waarmee je afsluit. Ik vind het toch echt zonde dat ik eigenlijk. Nielsen vind ik een van de leukste muzikale kandidaten die daar meedoet. Interessant wat hij dan allemaal doet. En dan is het zijn aflevering en dan krijg ik hem niet te horen. Alleen maar mensen die zijn liedjes doen. Dus dat hebben ze ooit ook gedaan toen André Hazes dat mijn eigen leven moest zingen. Sloot ze er ook. Laat ze dat gewoon weer doen. En dan kan je die uitzending ook iets langer rekken. En dan hoef je een programmaatje minder te programmeren. Bespaart weer geld. En dan kunnen ze weer wat meer geld voor kassa of radar. En dan kunnen ze gewoon daar weer mee door. Dus het heeft alleen maar voordelen.
Ja, met één liedje rek je niet. Dat kun je niet één programma wegschrappen. Maar het zou misschien best een leuke afsluiter kunnen zijn.
Ja. Ja. Vond je dit ook een leuke podcast? Geef ons dan even een duimpje in je favoriete podcast app. Abonneer je, dan krijg je als eerste automatisch een verse podcast. Zit ook op Instagram.
Echt?
Ja.
Oké, leuk.
@admediapodcast.
Nou, en krijgen we daar nog leuke berichtjes?
Ik zal eens kijken. Nee, dat ga ik in mijn eigen tijd doen. Voor het laatste media nieuws ga je natuurlijk naar ad.nl/show. En ben je even klaar met media? Wat moet je dan doen?
Ja, lees
boeken
een boek. Ga Spotify aanzetten en ga liedjes ontdekken. Ook wel leuk. Ik heb geen liedje deze week.
Doei.
In de vroege ochtend van 14 mei 1990 stopt er een knalgele Volkswagen Golf bij de Albert Heijn in Oosterbeek.
En daar is het dus ook gebeurd.
Gewapend dringen 2 gemaskerde mannen de supermarkt binnen.
Ze eisten de sleutel van de kluis.
Eén van hen is een zekere Appie. Appie A.
Hij verdient voor zijn leven lang vast te zetten.
Hij richt een bloedbad aan.
Mensen zijn in koele bloeden vermoord, daar lijkt het op.
Dit is een verhaal over een moord.
Ik vond het echt heel, heel schokkend.
Een dubbele moord in een hele gewone supermarkt.
Ik kon bijna nog tranen in mijn ogen krijgen van dat moment.
Een derde medewerker van de Albert Heijn raakte zwaar gewond.
Iedereen zei dat hij niet zou overleven.
Hij is tot de dag van vandaag gehandicapt.
Hopeloos, moedeloos, radeloos.
Luister vanaf zaterdag 27 augustus naar de podcast Appie.
Ik vond het echt afschuwelijk.
Echt afschuwelijk.
Appie vertelt het verhaal over de bloedigste supermarktoverval uit de Nederlandse geschiedenis.
Het was onbeschrijfelijk.
Appie vind je op ad.nl/podcast. Of in je favoriete podcast-app.
Ja, we hebben gewoon levenslang.